wil u graag lezen uit het bijzondere boek Openbaring, hoofdstuk 12. Openbaring 12. En er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien en zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staat sleepte een derde van de sterren van de hemel mee en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezelfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Een tijd en tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand van de zee en ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. Tot zover. Jullie begrijpen dat ik bewust hoofdstuk 13 vers 1 erbij las om het verband te krijgen. Misschien al een opstapje voor de volgende keer, maar die dingen horen bij elkaar. Als de duivel staat op het zand van de zee, dan zie je dan in hoofdstuk 13 niet eens iets nieuws. Dan komt uit diezelfde zee, dus waar hij net is, roept hij een soort beest tevoorschijn. Het laatste Bijbelboek Openbaring van Jezus Christus, het gaat over de Heer Jezus. De hele Bijbel is voor hem en om hem heen gezet, maar dit laatste Bijbelboek is toch wel heel bijzonder, de onthulling van hem. God laat weten hoe hij zelf, over zijn zoon denkt. De Heer Jezus is op aarde gekomen. Dat hebben we bijna gelezen. Het is alsof je het kerstverhaal leest. Een vrouw die in verwachting is. Nu, het is niet helemaal hetzelfde. De Heer Jezus is van zijn hoge hoogte naar hier gegaan om vlees en bloed aan te nemen. Als ik dat met Filippenzen 2 mag zeggen, dat hij het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij was in de gestalte van God. En dat betekent in de tekst daar dat hij de wezenlijke eigenschappen had van God. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, weer datzelfde woord. Hij heeft dus niet een beetje op een slaaf geleken, maar hij was het ook echt. De wezenlijke eigenschappen van een slaaf, de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser, die aan het kruis voor mij zijn leven wilde geven en mijn schuld en mijn verkeerdheid en mijn ongerechtigheid wilde boeten. Hij heeft daarvoor willen betalen. En ik ben hem geweldig dankbaar en ik ben geweldig blij dat ik een kind van God mag zijn door het geloof in hem. Er is eigenlijk geen grotere vreugde dan te kunnen zeggen, de Heer Jezus is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die aan mijn, geluk en voor mijn zaligheid, voor mijn eeuwig leven, zichzelf heeft opgeofferd als een vlekkeloos, schitterend lam om ons die zegen te geven. En ja, dan ben je geneigd om te zeggen halleluja. En ja, misschien moet je dat dan maar zeggen. En mag dat mag ook tijdens de preek, dat mag altijd door. Roep maar, als je blij bent met hem, laat het hem weten. Laat het de Heere weten dat je blij bent met deze geweldige zegen. Door het geloof in de Heer Jezus, een kind van God. Maar die kinderen van God, die zijn nu op aarde. Er zijn ook al kinderen van God, niet meer op aarde. Die zijn in het paradijs. Die zijn op een plaats waarvan Filippenzen 1 zegt dat ontbonden en met Christus zijn verreweg het beste is. We weten niet of Anneke Haverkamp er de volgende week nog is. En we weten ook niet of zuster Trudy, die net genoemd werd, Trudy de Jong, er dan nog is. Menselijk gesproken wel, maar ik weet niet of ik er ben. En u kunt wel een kaartje klaarleggen van dat wil ik straks aan Aad Haverkamp geven de volgende keer. Maar het is de vraag of u hier nog komt. Het zou kunnen zijn dat we nu vanavond al naar de Heer Jezus gaan. En eigenlijk is dat heel gewoon voor de gelovigen, want we horen hier niet. We horen bij hem en hij zei, ik ga plaats bereiden voor jullie. Het zou kunnen zijn dat de Heer Jezus komt en ons daar brengt waar hij plaatsen heeft gereserveerd. Waar hij ze bereidt, waar hij ze gereed gemaakt heeft. En dan zullen jij en ik bij hem zijn. Met hem zijn. En hij zal in dat gezelschap bewonderd, verheerlijkt en groot gemaakt worden. Wat een geweldige lofprijzing zal dat zijn in het huis van de Vader. Wat zal het een enorm applaus geven in de hemel. Als ook engelen mee applaudisseren. En ze daar echt, echt gaan belijden dat hij het is. De Heer Jezus. De gemeente ziet uit naar de Heer Jezus. De gemeente ziet niet uit naar, ik weet niet wat voor opwekking of wat voor situatie ook hier op aarde nog zou kunnen brengen. Maar de gemeente ziet uit naar de Heer Jezus. Natuurlijk mag je bidden om een opwekking. En dat gebeurt ook. Maar ons uitzicht is de Heer Jezus zelf. Hij is het die zei, ik kom spoedig. En de geest zegt, kom Heer Jezus. En de bruid in Openbaring zegt precies hetzelfde. Als de Heilige Geest zegt, kom Heer Jezus, dan zouden wij toch niet achter kunnen blijven met te zeggen, ja, wait a moment please, want we hebben nog een opwekking te verwachten. Nee, we kijken uit naar hem. Ik bedoel niet dat je niet meer moet bidden voor een opwekking. Doe dat, alsjeblieft. Maar ons uitzicht is Christus zelf. Is de Heer Jezus in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. We kijken uit naar de Heer Jezus. En een Maranatha-christen, het woord Maranatha betekent immers Jezus komt of Jezus mogen komen. Een Maranatha-christen is iemand die uitkijkt naar de Heer Jezus. Want we zijn door hem gered, we zijn door hem verlost, we zijn door hem gekocht en betaald. We zijn het eigendom van hem en hij brengt ons daar waar hij zelf een plaats heeft bereid. Daar zullen jij en ik zijn als je gelooft in de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Niet omdat je het goed doet, omdat je na je bekering vlekkeloos leefde, die bestaan niet. Ja, mensen zonder een geheugen, dat zou nog kunnen, een heel slecht geheugen of zo, die onmiddellijk vergeten wat ze niet goed deden. Maar We zijn daar omdat hij het goed deed. Omdat de Heer Jezus het goed deed. Omdat hij daar plaats heeft bereid en omdat hij wil dat we daar bij hem en met hem zijn. Wanneer dat precies gaat gebeuren, weet ik niet, maar dat zou vanavond kunnen. En dat zou morgen kunnen, dat zou overmorgen kunnen. En wij denken dan, geef ons alstublieft een datum, Heer. Het is vandaag een beetje Sint-Nicolaas-achtig, die goed heilig man en zo. Er is maar één goed en er is ook maar één heilig, dat is de Heer Jezus. Dan hebben we daar ook gelijk gehad. En er is maar één staf van die goed heilig man, dat is de staf van nummer 17, die gebloeid heeft. Een stukje dorhout aanvankelijk, maar er kwam leven in en er kwamen knoppen in en bloesem in en bloemen in en vruchten aan in één nacht. Eén nacht in het heiligdom was genoeg om een geweldige vreugde te geven. Ik heb gedacht voor mezelf, één dag, één samenkomst in het heiligdom, vanavond misschien, is genoeg om een stukje dorhout te laten bloeien en vruchten te laten zien. Ik hoop dat je dat begrijpt en dat je dat ook oppakt. Maar de Heer Jezus, hij is die goede en die heilige man en zijn staf is de staf die je in nummer 17 zo prachtig omschreven vindt, die in de tabernakel later bewaard bleef, terwijl in het heilige der heiligen werd die staf gelegd, want daar was dat steeds te zien. De amandelboom heeft gebloeid, om dat met Prediker 12 te zeggen. Schitterende beelden zijn het. Maar u en ik, wij gaan naar de Heer Jezus. Wij horen hier niet, we hebben een paspoort voor de hemel. Ik weet het, u hebt ook één voor Nederland, u bent dus iemand met een dubbele paspoort, dan kunt u gelijk even in Den Haag roepen dat die mensen nog steeds bestaan met een dubbele paspoort. U hebt er één voor de hemel en u hebt er één hier voor beneden misschien, denk ik, veronderstel ik. Of een identiteitskamer, je moet iets hebben. De Heer Jezus. Het zou vanavond kunnen gebeuren. En ik vind dat de gemeente klaar moet zijn om hem te ontmoeten. Verlangen mag hebben, ook mag uitspreken om bij hem te zijn en om naar hem te gaan. Openbaring 12. U zit in de hemel dan. Ja, dat is even slikken. Je moet je eigenlijk voorstellen dat je meegenomen wordt. Openbaring 5 en 4. Kom hierheen op. Kom eens kijken, de Heilige Geest wil je meenemen in vervoering des geestes, opgenomen. En je mag rondkijken in de hemel. En je mag jezelf daar zien zitten in een troon. Niet op een klapstoel, ook niet op een goede stoel met groene bekleding. Of in een plastic stoeltje achterin. Nee, een troon. U en ik, gelovigen die in de Heer Jezus geloven, in een schitterende zetel in de hemel, in de troon. Daar zit je dan. Niet meer denken, ja, heb ik wel een goed jurkje aan en zet mijn stropdas wel recht en komt het een beetje overeen met de trend van vandaag. Vergeet het maar, u hebt maar één kleur kleed en dat is het kleed van hemzelf. Krijgt u. Hoef je niet voor naar de winkel, krijg je aangereikt. De klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. En ik ben er diep van overtuigd dat dat wit van kleur is, want de gerechtigheid is wit bij de Heer Jezus. Linnen. De man in linnen, u weet het nog van Daniel 10, de grote verzoendag, de man in linnen en de bruid is straks gekleed in fijn, smetteloos linnen. Dit zijn de gerechtigheden van de heiligen, de mantel van de gerechtigheid. Daar staan we dan, helemaal in het nieuw. En dan niet om je heen kijkende, ja nu mis ik toch tante Sjaan, waar zou ze zijn? Ik begrijp het wel. Onze kinderen hebben we geleerd door een liedje. Als jij in de hemel komt, voordat ik er kom, voordat ik er ben, zie uit naar mij, want ik kom er ook. Dus dat zei je. Dus je kijkt niet meer naar de Heer Jezus, maar je kijkt naar tante Sjaan of naar weet ik veel. Nee, je kijkt naar hem. Je bent zo op hem gefocust dat de rest vervaagt. Het gaat om hem. Jij en ik gaan naar de Heer Jezus en zitten in de hemel. En dat is vanaf hoofdstuk 4 van het boek Openbaring het onderwerp. Wij in de hemel. We zien de troon. We zien iemand in de troon. We zien het lam staan als geslacht. We zien de engelen. We zien de majesteit. We zien de glorie. We zien de schittering. We zien de pracht van de hemel. We worden meegenomen in die geweldige sfeer van heerlijkheid en glorie in de hemel. En daar gebeurt van alles. En jij zit gewoon als ooggetuige, eerste rang, echt eerste rang, vooraan. En ook ons hoofdstuk van vanavond speelt zich af in de hemel. Het is even slikken. Dit komt ook op aarde, maar de duiding is, jij zit in de hemel. Zal ik dat nog een keer lezen? Hoofdstuk 12, hoofdstuk 11, vers 16. Een paar teksten voor ons hoofdstuk, 11 vers 16. En de 24 oudsten die voor God op hun tronen gezeten waren. Ja, jij zegt 24, maar hier zitten in de zaal wat meer dan 24. Wie zitten er dan wel en wie zitten daar niet? Nou, dat zijn de 24 die het hele gezelschap representeren. Die dat gezelschap vertegenwoordigen, zoals er 24 priesterorden waren in de oude dag. En er 24 zangorden waren in de oude dag. Zo ziet u daar die oudsten als representanten van alle zangers en van alle priesters. Zo worden ze daar gezien. Jij zit dus op die troon. Dat mag je echt, echt naar je toe halen. En daar mag je de Heer voor gaan bedanken. Maar goed, die zitten daar op hun tronen. En die werpen zich op hun aangezicht. En die zeggen, we danken u, Heere God Almachtige, die is, die was, enzovoort. En de tempel van God, zegt vers 19, die in de hemel is, ging open. Het gaat dus om ons verblijf in de hemel. Daar zit je dan op die prachtstoel en die prachtkleding, in die prachtige kleding. En je ziet hem die om de troon is en je ziet de engelen rondom de troon. En dan gaat de tempel van God die in de hemel is open en de ark van zijn verbond wordt zichtbaar in zijn tempel. Bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving, zware hagel. Het is een en al kracht en majesteit, maar je zit in de hemel en je ziet het gebeuren. De tempel in de hemel gaat open en de ark van zijn verbond, of dat dezelfde is als de ark van het verbond door de tabernakel, ik vermoed het. Maar je zult hem daar zien, je zult hem daar zien, daar gaat het gebeuren. En dan hoofdstuk 12 vers 1, en er werd een groot teken in de hemel gezien. Jij zit in de hemel en dan word jij deelgenoot gemaakt van een enorm stuk informatie. Ik heb vroeger gedacht, als ik hier één keer in de hemel zou kunnen kijken, dan was het mij genoeg. Al was het maar voor 5 minuten, heb ik altijd geroepen. Maar dat heb ik ook vaak weer herroepen. Want ik denk niet dat ik aan 5 minuten genoeg heb. Ik ben er nu achter dat ik dat nooit meer zeg. Jezus, ik zou zo graag bij u willen zijn. En leren wat u ons en mij te zeggen hebt. En dat gaat een enorm schouwspel aan ons oog voorbij. Je zit dus echt in de hemel. Dus ik hoop dat je dat een beetje naar je toe kunt halen. Dat heet visualiseren, maar dat is misschien een heel moeilijk woord. En soms wordt het ook wel eens afgekraakt. Dat kan niet meer of dat mag niet meer. Nu, probeer het eens een keer je in te denken dat je in de hemel zit. Misschien droom je er vannacht wel over. Misschien is dat wel wat de Heilige Geest je influistert. Wat God je aan je oor brengt, zoals Job dat zegt, 33. In een droom. U kunt 1000 keer zeggen, ja, de Heilige Geest doet het nu rechtstreeks. Oké, de Heilige Geest gaat het dan doen. Maar je moet wel stil worden. Want door de herrie en de drukte hoor je soms de stem van de Heer niet meer. Het zou kunnen zijn dat je al lang afgesloten bent voor dat geweldige, dat de Heer iets tegen jou wil zeggen. In de hemel zit je, in een troon. Je ziet de Heer Jezus, je ziet de tempel, je ziet de ark van het verbond. Je buigt, je jubelt eigenlijk al. Je zit al in trillende spanning van, wat is de volgende lofprijs aanbiddingsdienst daar in de hemel? Nou, we hebben er al een paar gehad in het boek Openbaring. En dan komen er nog een paar. Wat is de volgende? Het is een teken in de hemel. Jij en ik krijgen vanuit de troon, vanuit de Heer zelf, een teken in de hemel te zien. En dat teken is een vrouw met de zon bekleed. Wij zijn in heerlijkheid en die vrouw wordt daar zichtbaar. Wie is die vrouw? Is dat Maria? Nee. Ja. Ik kom er straks op terug. Ik ben ervan overtuigd dat dit de vrouw is die we ook tegenkwamen in Ezechiël 16, als we dit nog weten. Dat is de vrouw die Israël genoemd wordt. De vrouw. En die vrouw is zwanger, maar wel met de zon bekleed. Dat betekent dat ze hemelse glorie heeft, goddelijke glorie heeft gehad. Is zo. En de maan onder haar voeten. Inderdaad, zij was de lichtbrenger in een duistere wereld. Omdat ze met de zon bekleed was. Niet vanwege het feit dat ze maan was, maar maan heeft geen licht van zichzelf. En 12 sterren op haar hoofd. De 12 stammen, de 12 aartsvaders, de 12 stammen hebben haar gesierd. En ze is zwanger. En ze staat op het punt om te baren. Ze zit in de weeën en in haar pijn om te baren. De Bijbel maakt duidelijk dat Israël een heel bijzonder volk is. In het Oude Testament uiteraard. In het Nieuwe Testament ook. En als Paulus het over de gemeente heeft, in de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld, dan zegt hij al heel vlug, uit hen, uit de Joden, uit Israël, is wat het vlees betreft de Christus. Nou, dat zie je hier. Je ziet het hier gebeuren. En dat wat uit haar komt, blijkt een mannelijk wezen te zijn, die de heidenen gaat hoeden met een ijzeren staf. Nou, u mag 20 keer invullen, maar u komt maar bij één uit. Wie zal ooit de heidenen hoeden met een ijzeren staf? Wie doet dat? Nou, dat is inderdaad die al in Openbaring 2, waaruit net gelezen werd, 3, weet je wel wat Henk zo pas voorlas, al gezien werd. Dat is de Heer Jezus. Dus je ziet hier een geweldig teken in de hemel. Dit is nog niet op aarde zichtbaar. Ja, ik weet het. De Heer Jezus is hier op aarde zichtbaar geworden. Er is iemand geweest die hem droeg. Er is iemand geweest die naar Bethlehem ging. Er is iemand geweest die daar in een kribbetje een babytje mocht neerleggen, gebaard heeft. En er is ook iemand geweest die dat babytje gelijk wilde verslinden, alsof dit, wat hier staat, dat er een draak voor die vrouw staat om zodra ze gebaard zou hebben, gelijk hap te zeggen, alsof dat nog een keer moet gebeuren. Ja, dat is altijd gebeurd. Natuurlijk is dat toen ook gebeurd toen de Heer Jezus mens werd, toen hij in Bethlehem zichtbaar werd. Toen heeft Herodes gelijk een enorme kindermoord georganiseerd. Dat is die Satan, dat beest, dat gelijk klaar staat om te verslinden. Maar Israël wordt hier als vrouw gezien met een bijzondere glorie. Lieve broeders en zusters, ik wil niet overdreven doen over Israël, maar ik ben een Israël-fan. Niet omdat ze het zo goed doen, niet omdat hun politiek altijd correct is, maar omdat God een heel bijzonder plan heeft met het volk. Hij heeft dat hele bijzondere plan in zijn woord willen vastleggen. En vanaf het moment dat de gemeente vergeet om naar Israël te kijken, vergeet ze ook naar Openbaring 12 te kijken. En dus naar de Heer Jezus te kijken. Dat is een beetje kattig misschien voor mensen die wat anders denken. Ik weet het wel, er is zoveel kritiek op Israël, maar daar kom ik straks op terug. Dat komt uit een bepaalde koker namelijk. Dat komt ergens vandaan. Maar hier vindt u Israël geschetst op het punt om een mannelijk wezen naar voren te brengen. En juist op die reden staat er in de hemel nog een teken te wachten. Tweede teken. En een ander teken. Vers 3 van Openbaring 12. Een ander teken in de hemel werd gezien, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens en zijn koppen 7 kronen. Zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp die op de aarde. Er is nog een teken in de hemel. Nou, je zou zeggen, heren, als we dan toch in de hemel zijn, dan alleen maar leuke beelden. Een aardig programma. Een natuurfilm vinden we mooi en ja, iets romantisch misschien ook wel, maar een draak die daarvoor staat om te verslinden met koppen en horens en het blijkt dat die draak niemand anders is dan de Satan. We hebben het samen gelezen, nog een keer, hetzelfde hoofdstuk vers 9 en de grote draak, dus diezelfde draak, werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en Satan, punt. Volstrekt helder. Wie staat er in de hemel voor die vrouw? De draak. En wat wil die draak? Dat wat naar voren komt, dat wat op het punt staat om uit te breken, om dat te verslinden. Dat doet de draak. En nu wordt in de hemel aan jou en mij verteld, kijk eens, zo is het altijd geweest. Uit Israël zou iemand komen, want in Genesis, bij de zondeval, u weet het nog, waar de duivel kans zag om Eva op het verkeerde been te zetten en Adam mee te sleuren. Bij de zondeval heeft de Heer gezegd, het zaad van de vrouw zal de kop vermorzelen. Nou, dat ziet u hier. Het zaad van de vrouw. Die vrouw, dat bedoelt de Bijbel met het zaad van de vrouw, niet het zaad van de man. Dat zou logisch zijn, biologisch. Maar het zaad van de vrouw, dat zal de kop vermorzelen van de slang. De oude slang die hier zo genoemd wordt. Het is dus volstrekt een bijzondere openbaring. Je zit in de hemel en je krijgt dit voorgesteld. Dit wordt aan je getoond en je mag alleen maar kijken. En als je het gezien hebt, denk je, heren, het is nog veel ingewikkelder, maar het is ook veel mooier dan ik ooit dacht. Je ziet hier een schouwspel in de hemel en aan die in de hemel zijn, wie waren ook weer in de hemel? Wij allen, hoop ik. Alleen die ongelovig zijn, zijn er dan niet. Maar die gelovig zijn, zijn er dan wel. Aan allen wordt dan getoond hoe belangrijk Israël is. Een vrouw bedoeld om Christus te openbaren. Om een mannelijk wezen te baren. En vanaf het moment dat dat mannelijke wezen op het punt staat om door te breken, is daar een grote rossige draak. En wat blijkt nu uit hoofdstuk 13, dat die grote rossige draak het Romeinse Rijk is. Het is echt, het staat er op precies dezelfde taal, precies dezelfde termen, dezelfde expressie, uitdrukking, exact hetzelfde. Aha. Dus een heel helder voorbeeld van dit, wat uiteindelijk het totale plan van de Heer is, is al zichtbaar geweest toen Herodes, de kindermoordpleger, want Herodes was van de Romeinen, was een Romeinse, stadhouder. Noem maar op, zoals Pilatus er één was, zo was Herodes er ook één. En die was van dat Romeinse club. En er komt een tijd, zegt de Bijbel, dat het Romeinse Rijk wat er toen was, de hele tijd niet is geweest, er weer zal zijn. En we zitten daar vandaag middenin. Met andere woorden, als één generatie het had kunnen snappen, dan zijn wij het. Wij hebben het toch. En als er voor Brussel vandaag nog steeds een kunstwerk staat van een vrouw op een beest, dan weet u het. U weet welk beest bedoeld is. Dat is de Europese gemeenschap. Ja, ze hebben hun handen vol aan de euro. Klopt. Dat wordt nog erger. Dat wordt nog beroerder. Ik ga niet de economie even voorspellen, maar dat weet ik niet. Ik ga alleen de Bijbel citeren en proberen duidelijk te maken dat wij in een hele spannende tijd, als er ooit een generatie, nog een keer die zin, geweest is die dit zou kunnen begrijpen, dan zijn wij het. U en ik kunnen het begrijpen. We zitten in de hemel, in de troon, we zijn opgenomen, de Heer tegemoet gegaan in de lucht. Het leven op aarde gaat door, het wordt vreselijk moeilijk, het wordt heel spannend. De grote verdrukking breekt aan, de mensenwetteloosheid komt straks, die wordt uit de hemel gegooid. Daar heb je het punt dat hij uit de hemel gegooid ineens zich openbaart als de mens der wetteloosheid. Midden in die laatste 7 jaar, midden in die laatste week van Daniël, midden daarin gaat dit gebeuren. Het steekt zo precies in elkaar dat je soms niet meer weet waar je precies moet beginnen. Maar deze dingen zijn heel belangrijk. De draak staat voor de vrouw die baren zou, zegt vers 4. Om zodra ze haar kind gebaard had dit te verslinden en ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heideren zal hoeden met een ijzeren staf. En dat kind wordt plotseling weggevoerd naar de hemel. Het gaat dus even niet om de periode dat de Heer hier op aarde is geweest. Het gaat nu ineens om dat plan van God en de ontvouwing van het totaalplan van Israël, bedoeld om de Christus te etaleren, om de Christus naar voren te schuiven, om hem te openbaren. Daarom zijn ze uitgekozen. Niet omdat ze zo leuk waren en zo lief deden, maar omdat Gods plan middels hen duidelijk gemaakt zou worden. Daarom. En de draak in de hemel is er altijd op uit geweest om dat plan van God te verhinderen. Waarom is de duivel zo furieus op Israël? Nog steeds. Waarom? Het aantal miljoenen is beperkt. Wij hebben dan 16 miljoen in Nederland, ze hebben dan 6. Nou ja, vierkante meters, nou ja, is ook eigenlijk niks, want Nederland stelt niks voor en zij stellen wat dat betreft ook niks voor. En het moet toch mogelijk zijn om dan zo'n klein clubje, om dat een keer van de kaart te vegen. Hoeveel pogingen zijn er geweest? Niet alleen Haman in de tijd van Esther, die de hele zaak wilde ruïneren, dat was ook zo. Zie je die duivel staan? Voor Israël om te verslinden, om te voorkomen dat de Christus zichtbaar zou worden. Dat die Christus zichtbaar geworden is, blijkt uit deze tekst ook, maar die is weggenomen. Dus dat hele stuk van de Heer, dat is al geweest hoor. U zag de Heer Jezus als het lam staande als geslacht voor de troon, maar hier gaat het om dat totaalbeeld. Ziet u dan niet dat uit Israël de Christus moest voortkomen, dat het zaad van de vrouw moest komen? En ziet u dan niet dat de duivel altijd, altijd, vanaf het begin, bij Abraham en al eerder, altijd gepoogd heeft om dit te voorkomen? Hij wist dat het zaad van de vrouw hem de kop zou vermorzelen. En hij wilde één ding voorkomen, dat het zaad van de vrouw zichtbaar zou worden. Dat is vanaf het begin zijn plan geweest. Daarom zegt Paulus, wij kennen de gedachten van de tegenstander, we weten zijn gedachten, we weten hoe die duivel reageert in wat hij allemaal doet en bedenkt. Dat weten we. En juist omdat we het weten, die vrouw die wordt dan weggerukt en wordt 1260 dagen onderhouden in de woestijn. 1260 dagen is hetzelfde als verderop in ons hoofdstuk tijd, tijden en een halve tijd. Dat is hetzelfde als 42 maanden. Reken maar. Het is de tijd van de grote verdrukking. Wanneer begint dit echt, nou ja, laat maar zeggen, hele bijzondere, vrede kleuren te krijgen? Dat is als de hei uit de duivel wordt geworpen. Daarom komt dat ertussenin. Vanaf nu gaat het ineens over de val van de Satan uit de hemel. Niet zijn opstand, dat is al eerder gebeurd. En voor ons is dat moeilijk. Want hoe kun je nu voorstellen dat de Heer Jezus in de hemel is, in de troon is, en dat de duivel daar ook is? Nou, Job hebben we gelezen. Toen kwamen de zonen Gods voor de Heer te staan en onder hen was ook de Satan. En we hebben Zachariah 3 in onze Bijbel. En Zacharia zegt, ik zag Jozua, de hoge priester, staan, maar hij was met vuile kleren bekleed en de duivel stond erbij en die klaagde hem aan. Hij zei, kijk eens, dat is nou die vrome man, dat is die preker, weet je wel, die man al die toespraken hield over openbaring 12 en zo en over 11. Hier, daar staat hij met vuile kleren bekleed. De aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt. Het is op aarde al verschrikkelijk moeilijk als iemand je dag en nacht vervolgt, je dag en nacht wil onderuit schoffelen, wil treiteren, misschien wel wil ruïneren en je monddood wil maken. Dat is afschuwelijk. Als dat echt in je eigen leven ooit gebeurd is, dan weet je hoe moeilijk het is. Nou, dat doet hij daarvoor. En toch, Israël wordt in de woestijn op een bepaalde plek bewaard. Nou ga ik een tussenzin zeggen. Dat is niet de uitleg zozeer. Jaren terug hadden we een conferentie en er was iemand uit Duitsland die redelijk Nederlands sprak. En die zou ook in onze taal een toespraakje houden. Heeft hij ook gedaan. Hij sprak over Matteüs 25. Dat gaat over de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes. Een Duitser, hè? Hij zei, ze zijn, in het Nederlands, ze zijn alle 10 van de bruidegom in verwachting. Ja, dat is Duits. Dat is vertaald Duits, ja. Er waren alle 10, die broodjekam, dat is volstrekt helder. Maar hij bedoelde niet dat ze, wat wij daaronder verstaan. Maar zo zei hij het wel. Nou ja, gegrinnik in de zaal natuurlijk. Vooral onder de jongelui, die snapte dit best. Nou ja, dat is eindelijk een keer een grapje in een preek. Nou, het was geen grapje. Hij bedoelde dat heel serieus. Alle 10 wachten op de bruidegom. Dat bedoelde hij te zeggen. Maar toen dacht ik later, van wie ben jij in verwachting? Niet in termen denken van 9 maanden en zo. Als de Heer Jezus in jou is, als Hij in jou gestalte krijgt, als Hij in ons groeit, dan komt er misschien een moment dat Hij naar voren komt, dat Hij zichtbaar wordt. Misschien vanavond wel, als je een verjaardagsvisite hebt. Misschien morgen wel, als je op de werkplek bent, werkoverleg hebt. Christus zichtbaar. Weet je wat er dan gebeurt? Dat er iemand daarvoor staat om te proberen om dat wat van Christus zichtbaar wordt, om dat weg te pikken. Haap. Daarom kun je ervan overtuigd zijn dat overal waar de Heer Jezus zichtbaar wordt, de duivel actief is. Dat zeggen we ook wel eens. Als er niks gebeurt voor de Heer Jezus, merk je ook niks van aanval. Maar vanaf het moment dat er wel iets gebeurt voor de Heer Jezus, is de duivel daar. Haap. Ieder stukje vrucht, hap. Iedere openbaring van hem, hap. Alles wat aan hem is gekoppeld, moet weg. Dat is wat iedere keer weer naar voren komt. Nu weet u het, hier staat het. Want er is maar één plan van die tegenstander en dat is om de openbaring van Jezus Christus te verhinderen. Om dit niet plaats te doen vinden. Ik hoop dat. Nou, er is de oorlog in de hemel. Dat is het vervolg van ons hoofdstuk. Michael en zijn engelen die strijden tegen de duivel en zijn engelen. Michael is een van die engelenvorsten die we in het boek Daniël tegenkomen voor het eerst. Die uw vorst Michael wordt genoemd. Dat betekent vorst van Israël. Ze hebben hem in Jeruzalem nooit gezien. Hij heeft nooit een troon gehad of een paleis gehad in Jeruzalem. En toch wordt Michael de vorst van Israël genoemd. Niet een vorst hier op aarde, maar een vorst, een engelenvorst in de hemel, die zich heel speciaal bezighoudt met Israël. Maar er was ook een vorst in negatieve zin van Griekenland. Daniël. Er was ook een vorst van Perzië. Er waren ook mensen die dit als hun werkterrein, als hun verantwoordelijkheidsgebied hadden. Griekenland, Perzië, maar ook Israël. En hier is het, Michael, die met zijn engelen strijdt. Maar ook de draak en zijn engelen strijden. De draak had al een hele zooi engelen naar de aarde gestuurd. Dat blijkt uit vers 3 aan het eind. Nee, 3, ja, bijna. 4, sorry, dit is al vers 4. En zijn staat sleepte een derde van de sterren van de hemel mee. Sterren van de hemel hebben altijd te maken met engelenvorsten die iets te betekenen hebben. En hij heeft al een hele zooi engelen naar deze aarde gestuurd. Daarom zitten we midden in de demonie. Daarom zitten we midden in de problematiek. Daarom zitten we ook vandaag al echt bijna opgezadeld met alles wat van de Satan is. Maar het wordt nog erger als de Satan zelf de hemel wordt gegooid. En dat is nu precies wat 2 Thessalonicenzen 2 zegt. Als de mens der wetteloosheid zich openbaart. Dat kan pas als wij weg zijn. Dat kan pas als de gemeente is opgenomen. Dat kan pas als dat wat nu weerhoudt weggenomen is. Maar dan zal de wetteloze zich openbaren. En die wetteloze wordt door de Heer Jezus overwonnen. Heel concreet door de adem van zijn mond. Dat gaat gebeuren. Maar die duivel, die wordt hier de oude slang genoemd. De duivel, de Satan, die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nou, maar dat is even wat. Dit is een gebeurtenis. Hemeljuich, want hij, de aanklager der broederen, die dag en nacht aanklaagt, die is naar beneden gegooid. En ze hebben hem overwonnen, zegt vers 11, door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ook dat heeft een hele praktische betekenis voor jou. In de hemel zeggen ze, weet je hoe dat kon dat Michael en zijn engelen dit hebben kunnen doen? Het is om dat de Heer Jezus, het Lam van God, zijn leven gaf, zijn bloed gaf. Het is door de kracht van het bloed van de Heer Jezus, maar ook om het woord van hun getuigenis. Omdat ze dit ook niet alleen hebben getuigd, maar dit ook hebben beleden als zijnde hun eigen belijdenis. Hoe zou je vandaag de duivel kunnen weerstaan? Door het bloed van het Lam, de kracht ligt in de Heer Jezus, en door het woord van jouw getuigenis. Doordat je zegt, Heer Jezus, u bent mijn Heer en u bent de Heer. We willen de dood van de Heer Jezus verkondigen, doen we in het avondmaal. We willen proclameren aan de hemelse, de demonische machten, dat Hij onze Heer is. Dat is de proclamatie, dat is de proclamatie, de verkondiging van de dood van de Heer. Dat is jouw getuigenis. Het bloed van het lam en het woord van jouw getuigenis. De kracht is niet in jou, maar wel, je moet het wel zeggen, je moet het wel tot uiting brengen. Dat hebben ze toen gedaan en daarom was er, ja, laat me zeggen, lofprijzing in de hemel, dat dit de geweldige achtergrond is van de overwinning van de Heer Jezus. Daarom verheugt u, gij hemelen. Eindelijk opschoning in de hemel. Eindelijk is die aanklager die daar continu bezig is geweest om jou en mij onderuit te schoffelen, om tegen de Heere God te zeggen, nou, ze doen wel heel vroom daar in Veenendaal. Ze beginnen om 6 uur, ze willen graag om 7 uur eindigen, maar ze hebben ook nog Sinterklaas en zo. En ze moeten nog een beetje speculeren. Hij begint van alles te zeggen, maar ja, als het echt dichterbij komt, dan falen ze weer. Dan hebben ze weer vuile vlekken op hun kleren. Dan hebben ze weer verkeerde dingen gedaan. En dan bedenken ze van alles en dan gaat het weer niet goed. Dat is de tegenstander. Constant bezig om jou en mij te beschadigen. Er zijn bepaalde figuren die hebben de pers tegen. Daar kom ik straks even op terug. En die worden iedere keer onderuit gehaald. Die kunnen niks goed doen. Maar iedere keer komt er wel een journalist met een bepaald verhaaltje van vroeger. Want toen en toen zei hij ook al dat je aan de linkerkant van de weg mocht fietsen. Stom ding, maar pak maar wat. Ja, dat klopt. En iedere keer wordt datzelfde verhaal verteld. Iedere keer moet jouw getuigenis weer echt ondersteboven. En dat doet die aanklager. Iedere keer hetzelfde. Maar het is maar één mogelijkheid. Heer Jezus, dank u voor uw werk aan het kruis. Dank u dat ik u mag proclameren als de Heer. Als de overwinnaar. Als die de kop van de Satan gaat vermorzelen. Het zaad van de vrouw, dat bent u, Heer Jezus. U bent dat, Heer Jezus. Uit Israël, ja, ook nog uit Maria, niet uit Jozef. Dat is heel, heel merkwaardig om een dubbele zekerheid te hebben. U, Heer Jezus, bent het zaad van de vrouw en u bent de overwinnaar. En u vermorzelt de kop van de slang. Het woord van jouw getuigenis, het woord van hun getuigenis in die tijd. Nou, toen de duivel zag dat hij op de aarde werd gegooid, toen is hij gelijk heel furieus achter die vrouw aangehold. En hij heeft op alle mogelijke manieren getracht om die vrouw te verslinden. Daar is hij nu nog mee bezig. Maar de Heere zegt, ik heb die vrouw een plekje gegeven, buiten het bereik van die slang. En dat zal ze bewaard blijven in een tijden en een halve tijd, weer diezelfde periode, weet je wat, 1260 dagen, weer 42 maanden, daar wordt ze bewaard. Ik heb ze een plekje gegeven en daar zal ze bewaard blijven. Je moet voor jezelf eens een keer de geschiedenis van Elia lezen in het Oude Testament. Dat is niet zomaar iemand. Die wordt ook vergeleken met Johannes de Doper of Johannes de Doper met hem. In elk geval Elia. Die heeft een tijd en tijden en een halve tijd. 1260 dagen, 42 maanden. Op een bepaald plekje gezeten. En Achab kon hem niet vinden. Je zou zeggen, nou, Israël is niet zo groot dat zijn leger, dat het leger van Achab, hem niet zou kunnen vinden. Dit moet toch een makkie zijn geweest voor die soldaten. En een paar hebben hem ook gezien. Dat was een van de generaals die hem wel te degen kende en ook wist waar hij zat. Maar de Heer kan ze met blindheid slaan. Zoals Elisa tegen de Heer zei, geef toch mijn ogen, geef toch mijn knecht zicht. En dan ziet hij ineens dat al die mannen om Elisa heen geen vin kunnen verroeren. Nog sterker, dan worden ze meegenomen midden in het dorp, op het dorpsplein, en dan moeten ze te eten krijgen en dan komen ze daar tot de conclusie dat ze bij de vijand aan het eten zijn. Ja, dat is de Heer. Hoe dan ook, geen schade. Maar dan gaat de duivel uit haar bek water achter de vrouw als een stroom om haar door de stroom te laten meesleuren. Nou hoop ik dat ik het goed zeg. Als het om de Heer Jezus gaat, dan is er water uit de bron. Want hij zelf is die bron. Een bron van levend water, springende tot in het eeuwige leven. En de duivel ziet kans om een waterstroom te produceren, waardoor die vrouw verslonden zou moeten worden. Zal ik eens wat zeggen? Als u morgenochtend de krant leest, dan ziet u al heel veel van dat water. Kritiek op Israël. Heel het Midden-Oosten staat in brand. En het wordt met de dag erger. Egypte, een fundamentalistische staat, vrijwel. Staat op uitbreken. Marokko, Libië, vul alles maar in. Het wordt nog. Ja, Turkije was een beetje vriend voor Israël. Is voorbij, islamitische staat. Hij ziet kans om een stroom van water publicitair gedrag. Laat me zeggen, televisieprogramma's, documentaires te maken, te produceren. En het heeft maar één doel, Israël onderuit halen. Ik las jaren terug een cartoon of een stukje tekst daarbij. Het ging over Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika was de apartheid natuurlijk punt van discussie tot en met. En ergens in Ethiopië, daar knalden een brandweerauto en een ziekenwagen en een politiewagen en een begrafeniswagen, zo'n lijkauto, op elkaar op een kruispunt. Eén grote ravage. Tekst daaronder: dit heeft Zuid-Afrika gedaan. Had er gewoon niks mee te maken. En iedereen begreep dat dit gewoon uit de duim gezogen is, maar het wordt wel gezegd. Wat er ook gebeurt in die regio, dat is de schuld van Zuid-Afrika. Wat er ook gebeurt in het Midden-Oosten, het is de schuld van Israël. Een stroom van water komt uit zijn bek en probeert die vrouw te verslinden. Ik hoop dat je één keer in je leven daar de ogen voor open krijgt, dan word je heel kritisch. Dan ga je je afvragen, klopt dit wel wat de krant zegt? Is dit wel juist wat ze daar op de televisie zeggen? Klopt dit wel met deze reportage? Is dat niet enorm gekleurd? Ik weet wel dat ik nu ook kritiek kan krijgen door te zeggen, ja, ha, 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 dit is even een mooi verhaal om Israël alle plusjes te geven en alle minnetjes bij een ander te leggen. Dat klopt, mag je zeggen. Maar ik ga je zeggen wat hier staat. De Heere heeft een plaats om Israël te bewaren, diezelfde periode, buiten het bereik van de slang. Buiten het bereik van die stroom van water. Maar het gebeurt wel. Hij probeert het wel. Dat Israël daar uiteindelijk niet door verslonden wordt, dat is Gods genade en dat is Gods voorzienigheid, dat is Gods bijzondere zorg, want hij zal dat volk op een bijzondere plek bewaren totdat ze terug kunnen. Totdat Elia tevoorschijn kan komen en opnieuw op de Karmel kan staan, de Heere, Jahwe is Heere, hij is onze Heere. Ja, ja, dat ging toen. Toen ging het zo, in de tijd van Elia. En zo gaat het straks ook, maar dat is nog niet zo. Dit moet nog eventjes wachten. Dit staat nog te gebeuren. En hier vind je dit allemaal precies uitgetekend. En nu nog een keer. Nu zit jij in de hemel. En je hebt vanavond op die troonstoel gezeten. En je hebt de Heer Jezus gezien in zijn glorie en zijn heerlijkheid, zijn majesteit. En je hebt de donder gehoord en de bliksem gezien en allerlei stemmen meegekregen. En ineens de tempel zien opengaan met de ark van het verbond. Nieuwe verbond, heb ik gezegd de vorige keer. Niet meer zij hoeven wat te doen, maar de Heere doet het. Hij doet het, hij doet het, hij doet het, hij heeft het gedaan. Dat nieuwe verbond wordt zichtbaar. En dan zie je ineens een teken, een groot teken in de hemel. Je ziet Israël in de hemel. Jij zit er ook, maar je ziet Israël. En je ziet een ander teken, de draak. Je ziet dat hij een grote, rossige draak is. En dat hij 10 horens heeft en 7 koppen heeft. Nou, als u even 2 teksten verder leest in Openbaring 13, dan ziet u in dat beest uit de zee diezelfde 10 horens en diezelfde 7 koppen. Het is direct voorhanden, de uitleg. En je ziet het. En je ziet dat in de hemel een overwinning wordt gehaald. Welke overwinning? De overwinning van het bloed van het lam. En het woord van zijn getuigenis, van hun getuigenis. En ik hoop dat je nu naar huis gaat met de overtuiging, Heer Jezus, u bent de overwinnaar. U hebt uw eigen leven gegeven. U bent inderdaad naar het kruis gegaan. Daar ging het even niet over. Maar ineens is de overwinning door het bloed van het lam. En nu is de Heer Jezus, dat mannelijke wezen, weggerukt naar God en naar zijn troon. Daar wil ik mee stoppen, afsluiten. Ik heb het eerder gezegd, maar ik probeer het. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg stond, nadat hij zijn werk gedaan had, en de discipelen bij hem waren, en ze hebben met hem gesproken nog een paar uur of zo, Toen is hij plotseling van tussen hun midden uit weggetrokken. Ik zeg, en dat heb ik toen nog geroepen, dat de gloriewagen van God, de troonwagen van God, die schitterende wagen van Ezechiël 1, ineens op de Olijfberg landde. Die wagen wordt precies omschreven. Blinkend metaal, gasmalim, hemelwezens, raderen en raderen, ofanim, hemelwezens. Onder was kracht en vuur, hemelwezens. Lazuursteen, daarboven troon, in die troon iemand. Wie? De Heer Jezus. Echt waar. En die wagen, die taxi uit de hemel, is op het moment dat de Heer Jezus op de Olijfberg was, nadat hij was opgestaan, nadat hij met de discipelen had gesproken, ineens was die taxi daar. Geen bevel, ineens staat die bijzondere wagen van God, die troonwagen van God daar. En de Heer Jezus stapt in. Die hebben gas gegeven. Nou, ik lees heel vaak een autoblad, soms elke week. Ik vind het wel interessant ook. Ik ontmoette laatst een broeder van 87. Die zei, waar heb je een mooie auto? En die begon over die auto. Ik zei, heb je er nog verstand van? Hij zei, ik volg het nog elke dag. Ik denk, amen, ik ga ook door. Maar, nee, maakt niet uit. Maar het interesseert je. Want je ziet ineens die schitterende wagen met een kracht van je welste, met een majesteit en een glorie niet te omschrijven. Die gaat weg. En de Jezus stapt in, die gaat zo naar de hemel. En ze hebben hem nagestaapt. Ja, dat was een wolk. Geen uitlaatgassen, nee. De wolk van heerlijkheid, de Shechina, was er omheen. En hij werd ontrokken aan hun oog. En nu zegt Daniel 7, dat de Heer Jezus met de wolken, daar komt hij aan. Daniel 7, daar komt hij aan. Oh, hij is opgestegen vanaf de Olijven, daar komt hij aan. Bij de oude vandaag wordt hij gebracht. En hij krijgt alle gezag en alle macht uit de handen van de oude vandaag. Je ziet hoe hij wegging, handeling 1. En je ziet hoe hij aankomt, Daniel 7. Toch even oude en nieuw testament met elkaar brengen. Het is echt zo. Want de Bijbel zegt, zoals hij weggegaan is, dan zeggen de engelen die dan eventjes nog een boodschap brengen aan de discipelen. Zoals hij weggegaan is, dan komt hij terug. Nu, Ezechiël 43 zegt hij dat hij in die wagen, heel precies in die wagen terugkomt. Nou, als hij zo terugkomt, zeggen de engelen, zo is hij ook weggegaan. Dus weet u dat die wagen daar geweest is op dat moment. Weggerukt naar God en naar zijn troon. Mooie bemoediging voor jou, hè? Want de kracht die aangewend is om hem daar te krijgen, wordt ook aangewend om jou en mij daar te krijgen. Dan heb je het. De taxi staat klaar, bijna. We mogen zo instappen. De Heer tegemoet gaan in de lucht. En in glorie en in heerlijkheid daar zijn waar hij zelf plaats heeft bereid. De Heer Jezus. Maar je ziet hier, iemand die weggerukt is naar God en naar zijn troon in de hemel. En die laat jou en mij nu al bij voorbaat zien hoe dit straks allemaal een plek krijgt. Hoe dit allemaal zijn verloop gaat krijgen. Dit is niet een soort voorspellerij of zo, of een glazen bolkijkerij. Dit is de Bijbel. Maar ja, we zien kans om die Bijbel zo moeilijk te verklaren. Wie doet dat? Nou, altijd als de Heer Jezus een beetje zichtbaar wordt, als ik zeg dat in het laatste Bijbelboek het een en al gaat over de Heer Jezus, dan zegt de duivel, nee, veel te moeilijk. Die staat erbij, gelijk afronden, gelijk happen, gelijk wegnemen, weg ermee. Nee, dat is voer voor theologen en dat is alleen maar symbolische taal. Nou, daar gaat hij. Boek Openbaring eruit, boek Genesis was er al uit. De evangelieën die deugen ook al niet meer, want we weten het nu allemaal beter. Sorry, dat is de stroom van water uit de bek van de tegenstander, om dit te verslinden. Ik hoop dat vanavond iets overkomt van Openbaring 12, namelijk dat de Heere een heel bijzonder plan heeft met zijn volk Israël, terwijl u daar al zit in glorie en in heerlijkheid. En als die duivel op aarde geworpen wordt, krijgt hij inderdaad tijden, en een halve tijd, nog preciezer, hij krijgt 3,5 jaar. En daarna komt de Heer Jezus en doodt hem met de adem van zijn mond. En ook dat zullen we zien. Daar zijn we ook bij, dat gebeurt. En hoe dat gaat, dat ga ik laten vertellen. De Heere zegene ons. Amen. Vader, dank u wel. Dat we zo naar Openbaring 12 mogen kijken en dit bijzondere hoofdstuk voor ons mogen hebben. En mogen zien hoe uw plan met Israël grandioos geweest is, namelijk om dat mannelijke wezen zichtbaar te maken. Daarom die geslachtsregisters. Daarom al die namen. Daarom al die gebeurtenissen. Daarom al die bijzonderheden. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo schitterend is. Dat hij magistraal is. Boven alles is. Uw alles is. Maar ook ons alles is. Vader, zo zijn we hier met elkaar en we kijken naar dat plan wat ontvouwd is in Daniël en Openbaring 12. Waar wij gelovigen die dan in de hemel zijn, dit helemaal ontvouwd krijgen en nu al mogen inzien wat er gaat gebeuren. En we zien ook dat de Heer Jezus de overwinnaar is. Het bloed van het Lam is de overwinning. Dank u wel. Dank u wel voor Openbaring 12. We bidden dat ook wij iets zullen vertonen, iets zullen zichtbaar maken van de Heer Jezus die in ons is. En we ervaren en we voelen dat de duivel dan probeert om dat gelijk weg te pikken. En we voelen de aanvallen op de gemeente. We voelen de aanvallen in onze persoonlijke levens. We voelen de aanvallen als het gaat om het christelijk getuigenis. Of om de christelijke pers. We voelen de aanvallen als het gaat om Israël. We staan er middenin, Vader. En we realiseren ons nauwelijks waar die aanvallen vandaan komen. Soms worden ze zelfs goed gepraat. Vader, dank u wel dat we zo met deze informatie uit uw heilig boek, Openbaring 12, naar huis mogen gaan. En de Heilige Geest wil deze dingen in ons hart leggen en in onze gewetens prenten, zodat we dit nooit meer kwijtraken. O Vader, wilt u zo uw woord heiligen aan ons hart en aan ons leven. En we verlangen ernaar dat ook uit ons, uit mijn eigen leven, iets van de Heer Jezus zichtbaar zal worden. U wordt dan verheerlijkt en de Heer Jezus krijgt glorie. Dank u wel voor het geweldige verlossingswerk door hem volbracht op het kruis. Dank u wel dat hij de overwinning heeft behaald. We prijzen uw grote naam. En we dragen elkaar aan u op en bidden om uw zegen. Amen.